voor nog wat in gereedheid gebracht. Dankjewel, Frank. En ik heb dit lied natuurlijk niet voor niks gekozen om te laten spelen. Want ik wil van jullie, met jullie vanmorgen, meebidden met Jezus in het hoge priesterlijk gebed. En het hoge priesterlijk gebed wordt alleen door Johannes opgeschreven. In de andere evangelieën zien we hem niet. En Johannes, we kennen hem, hè? Hij is één van de drie leerlingen. Over Johannes staat ook wel geschreven, hij is de geliefde leerling van Jezus. Ik denk dat bij Johannes een bepaalde gevoeligheid was die de anderen niet hadden. En dat is niet erg. Je hoeft het niet te vergelijken met elkaar. Maar er was een bepaalde hemelgevoeligheid. Want deze woorden heeft Johannes Jezus horen bidden. Deze woorden hebben iets met hem gedaan, anders was het niet bewaard gebleven. In het hart van Johannes is het bewaard gebleven en is het opgeschreven. Hij heeft er zelf denk ik wat mee gedaan. Het is nu bewaard gebleven voor ons hart en voor ons innerlijk. Dat is prachtig, hè? Johannes, hij is erbij als Jezus Mozes en Elia ontmoet op de berg en verheerlijkt wordt. Maar Johannes is er straks ook bij het kruis. Dan staat hij daar als een van de weinige discipelen. En dan zegt Jezus nog die laatste woorden. Want zijn moeder staat er ook. Dan zegt hij tegen Johannes, zie uw moeder. En tegen de moeder, zie uw zoon. Wat een zorg draagt hij daar nog. Voor wie daar staan als hij zelf aan dat kruis hangt. En het gebed is een gesprek tussen Jezus en zijn vader. En we zien Jezus vaker bidden. We zien dat hij dan de stilte ingaat en naar eenzame plaatsen trekt. Maar dit gebed spreekt Jezus hardop uit. En weet je wanneer? Hij spreekt het hardop uit in de bovenzaal. Hij is in die bovenzaal en in die bovenzaal bereidt hij zijn koning zang niet zijn leerlingen voor op wat gaat komen. Hij belooft zijn leerlingen die geest, de trooster gaat komen. Maar Jezus beseft dus ook dat ze het niet makkelijk krijgen. En ik zie in dit gebed een soort afscheidsgebed. Een soort zorg dragen voor. Een soort van best heilige grond. Jezus bidt dit hart op. En maar het is wel heilige grond die dicht bij jouw hart en mijn hart vanmorgen mag komen. En het gebed bestaat eigenlijk uit drie stukken. We gaan hem niet helemaal doen, dat beloof ik. Het eerste stuk is vers 1 tot 5. Daar bidt Jezus echt voor zijn taak. Zijn bediening, de plek waar hij staat en wat er gaat gebeuren. Vervolgens bidt hij in vers 16 tot 19 voor zijn discipelen. Dat is 14 versen lang. En al tot slot is er een gebed voor de wereld, voor alle die gaan geloven en voor de toekomst van Gods plan. En dat is nog eens 7 versen lang. En ik heb gedacht, dat kan je zo zien. Ik probeer het een beetje te visualiseren soms voor mezelf, dan blijft het bij. Eerst het gebed voor Jezus zelf. Vervolgens voor die hem naast zijn, dus zijn discipelen. En voor de wereld. Plus de toekomst. Nou, jullie weten wat er staat, want het is niet zo moeilijk. Het centrale is hemzelf, daar begint hij mee. Het bidden voor waar hij staat. Voor het plan wat de Vader met hem heeft en wat hij nu gaat volbrengen. Want hij staat er vlak voor mensen als hij dit bidt. Vervolgens zorgt hij voor zijn discipelen. De mannen die hij lief heeft. En vervolgens bidt hij ook nog eens voor de toekomst. Voor het plan. Voor diegenen die allemaal tot geloof gaan komen. En zoals je al ziet, Jezus bidt het kortste voor zichzelf. Dat is toch kenmerkend. We horen hier dat Jezus laat zien waar de zwaartekracht van zijn gebed in licht. Hij start met zichzelf. Daar start het altijd bij. Het start bij je eigen hart. Waar jij staat met de Heer. Maar daarna komt de cirkel daaromheen van zijn discipelen. En dan ook nog eens de toekomst van Gods plan. En ik vind dat een geheim. En ook nog een geheim wat ik mag ontdekken. Want weet je, als ik het even moeilijk heb. Of het even niet zo gaat. Of mijn werk niet zo wil. Of het een beetje tegen zit. Weet je wat ik dan merk? Dat ik blijf in die eerste cirkel. Terwijl daar mijn gebed op gefocust is. En sommige periodes heb je dat nodig hoor. Maar Jezus laat zien dat het anders kan. Want Jezus gaat lijden. Jezus gaat sterven. Jezus gaat de diepste weg. En hij bidt dus eerst voor zichzelf, maar vergeet die cirkels daaromheen niet. En ik bid dat dat in ons ook zo mag worden. In de kleine momenten, dat dat dichterbij komt. Voor jezelf bidden, voor die jou gegeven zijn. Nou, dat zijn mensen, dat weet je bij je hart, die jou gegeven zijn. En ook voor die toekomst, voor het plan wat verder door mag breken. Het licht wat tevoorschijn mag komen. En ik start in het gebed van Jezus zelf. Want ik denk, daar begint het voor ons ook bij. En dan mag hij op de volgende, Alex. In vers 1 zegt Jezus dit. Dit spreekt Jezus en hij slaat zijn ogen op naar de hemel en zegt, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon verheerlijkt wordt. Ja, ik voel de kracht als ik het spreek in die woorden. Jezus slaat zijn ogen op omhoog naar de hemel. Hij slaat zijn ogen op naar zijn vader. Ik hoor daarin een toevertrouwen aan zijn vader. Een toevertrouwen in wat komen gaat. De weg die hij gaat zometeen is een weg door lijden. Is een weg door de dood heen. En hij heeft de belofte, heerlijkheid zal sterker zijn dan dood. Maar hij moet er wel doorheen. Hij gaat wel die weg. Hij had ook kunnen zeggen, ik stap van het kruis af. Nee, het is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat doet hij opdat Gods heerlijkheid verder openbaar komt. Opdat Gods plan doorgang krijgt. En zal hij aan Psalm 121 gedacht hebben? Want ik kan me dat zo voorstellen, dat er psalmen en dingen die in dat Oude Testament geschreven staan, in je opkomen. Want in Psalm 121 staat, ik hef mijn ogen op. Ik sla mijn ogen op. Jezus verheft zich hier op het punt des tijds boven alle werkingen. Want geloof me, de duisternis is in rep en roer. Ze voelen dat het gaat komen. Ze zijn niet gek. Maar ook engelen zijn in rep en roer hier. Beide zijn in spanning aanwezig. En beide kan die voelen. En alles wordt in gereedheid gebracht. Voor wat er gaat komen. Als hemel en aarde bewegen soms in je leven. En dat kan je merken. Dan merken we dat vijanden werken. Die tegenkrachten. Maar ook engelen en Gods geest en Gods woord is op dat moment aan het werk. En de Heer vraagt enkel, wil je je ogen oprichten in die situaties? Wil je dat bewust doen? Weet je, ik merk wel eens, soms is het makkelijker om het niet te doen. Blijf ik even hangen. Hangen in de moeite, hangen in iets wat niet gaat, hangen in moeheid, hangen in... Nou, je kan hem zelf invullen waarin je kan blijven hangen. En ja, dan gaat het leventje zijn gangetje. En dan hef je even niet je ogen op ten hemel. Maar ik roep je op om dat bewust te doen. Het is een stap die je bewust in je innerlijk kan zetten. Ik heb het in vorige preek volgens mij ook gezegd. Je ogen opheffen ten hemel. En je daarbij hem toevertrouwen. Dan is die situatie niet anders. Maar dan kom je bij hem. In zijn werkelijkheid. Waar de Heer dan dingen gaat spreken als. Ik roep jou. Ik hef je op. Ik laat je niet los. We gaan hier samen doorheen. En mijn heerlijkheid is sterker dan al het andere wat je voelt. Hij zegt. Ik bewerk nu ruimte voor je. Ik breng je op een hoger plan. Maar jij moet je ogen opheffen. Door je ogen op te heffen, merk je al, hè, dan gaat dat omhoog. Dus dan kom je als het ware omhoog uit je sores. En dat, op het moment dat je dat wel eens doet, dan lijkt het alsof die sores er nog steeds helemaal is. Of niet? Maar langzaam merk je dan in een moment, in een dag, in een week, dat daar ruimte komt. Dat je merkt dat je weer bij hem bent. Dat je weer bereikbaar bent voor hem. En ik wil je vragen. Want er zijn heel veel dingen die spelen in levens van mensen. In mijn leven, in jullie leven. Ik wil je vragen om nu bewust voor jezelf. Eén moment. Je ogen op te heffen. Naar hem. Zeggen, Heer, ik hef mijn ogen op. vertrouw me aan u toe in deze situatie. Ik wil u horen. Doe het met je eigen woorden in stilte. En Hans zal spelen in het stiltemoment. En wij, Jezus, hebben onze ogen opgeslagen ten hemel. Oh, hij mag nog even terug, Lex. En dan gaat hij spreken. Hij heeft eerst zijn ogen opgeslagen. En dan gaat Jezus bidden. Hij zegt, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon verheerlijkt wordt. Vader, het uur is gekomen. Ik hoor Jezus niet zo vaak Vader zeggen tegen God. Maar God is zijn vader. Hij is zijn verwekker. Hij is ook degene die hem geroepen heeft, geleerd heeft op de weg die hij is gegaan. Vader, verwekker van hem. Het uur is gekomen. Nou voel je de lading? Het uur is gekomen, Vader. Hier hebben we het zo vaak over gehad. Het gaat nu gebeuren. Dood en dodenrijk zullen overwonnen worden, opdat de heerlijkheid van God tevoorschijn komt. In mij, doordat die heerlijkheid naar buiten komt, wordt dood en dodenrijk overwonnen. En is hij niet te houden als hij daarin komt. Het lijkt wel alsof hij zin heeft om te gaan lijden. Nee, over een uur. Over een uur staat hij op Gethsemane. Over een uur heeft hij een zielenstrijd, staat er. En wordt zijn zweet als bloed. Daar gaat het in alle heftigheid. En komt u, Heer, tot niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je wat hij over een uur zegt? Neem mij. En laat hem gaan. Dat kan zo dichtbij komen bij mij. Neem mij, zegt hij. En laat hem gaan. Hij maakt de weg vrij voor ons. Hij is die weg gegaan door het diepste van Gethsemane heen. Hij heeft dat gedaan. En dat is niet zomaar dat we dat elk jaar gedenken. Dat mogen we ons bewust zijn, in ons voelen, in ons denken, die weg die hij is gegaan. Het is een hoge weg genaamd, maar het is door lijden heen, opdat het plan verder tevoorschijn komt. En hij bidt: verheerlijk uw zoon. Het uur is gekomen. Als mijn uur gekomen is, weet je wat ik dan bid? Help mij. Sterk mij dat ik blijf staan. Wees mij nabij. Dat bidt hij niet. Ik vind dat toch wel weer ook een geheim. Al hoeft dat niet weg te zijn, die momenten dat je bidt. Help mij, versterk mij, ik heb u nodig. Hij weet dat hij gaat lijden. Maar hij ziet op de heerlijkheid die gaat komen. Op de overwinning over dood en dodenrijk. En dat mag je nu ook zien in je leven, in het klein. In de kleine momenten waarin we te kampen hebben met vijanden. Waarin we te kampen hebben met strijd. Gods heerlijkheid wint het van elke ziektemacht en van elke macht uiteindelijk. Dat staat vast. En daar mag je aan die belofte vasthouden. Jezus weet, als ik deze weg ga, komt Gods heerlijkheid openbaar. Er wordt dood en dodenrijk overwonnen en we zingen dat uit. Het zal gezien worden, de overwinning. Het leven Gods komt in ons openbaar. En in dat moment, als je het niet merkt, is dat soms lastig. Maar mag je dat naar je toe halen? Het zal gezien worden, Heer, de overwinning. Het leven Gods komt openbaar, want het is uw belofte. En ik hecht mijn geloof en al mijn vertrouwen daaraan. En dan bidt Jezus nog 4 versen voor zichzelf. Maar wil ik door naar de volgende versen voor zijn discipelen. In vers 9 en 10, hij mag erop. Dan bidt hij: ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. Al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Een hele zin. Een volzin, zou je zeggen. Jezus gaat niet bidden voor de wereld. Hij bidt voor hen die u mij gegeven hebt. Ik hoor hier zo'n intense liefde en zorg. Ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. En zijn discipelen zijn om hem heen. Moet je voorstellen, kan je inleven, hè? Die zijn bij hem en horen Jezus dit bidden. Wat zal dat met ze gedaan hebben? Heb ik me afgevraagd. Wat doet dat met ons? Als je Jezus hoort bidden voor jou. Ik bid voor hen die mij gegeven zijn. Ik bid voor jou, Johannes. Ik bid voor jou, Petrus. Ik bid voor jou, Thomas. Jullie zijn aan mij gegeven. Hij bidt op dit moment ook voor jou. Besef dat. Hij is een hoge priester die voor ons pleit. En ook nu in de hemel voor ons bidt. En Jezus ziet zijn jongens als een geschenk aan hem gegeven. Nou, ik had toch gedacht aan, wat moest hij met die jongens? Dat had hij toch ook kunnen denken? Peter zamt en verloochent hij hem. Hoe vaak snappen ze hem niet? Hoe vaak moet hij het weer uitleggen? Hoe vaak struikelen ze niet? Had Jezus nou niet alleen kunnen gaan? Dat was toch veel makkelijker? Maar ja, dat hoort niet bij God. Dat hoort niet bij Gods plan. Gods plan is een plan van samen. Van met elkaar. Van gemeente zijn. Dat is niet een plan voor één persoon. Die weg die Jezus moest gaan, dat was voor hen die roeping. Maar dat deed hij samen, die weg ging hij met die leerlingen. En ik vind dat wel een geheim. Hoe hij naar zijn leerlingen kijkt. Ik vind dat wel een troost en een liefde hoe hij dan naar jou en mij kijkt. Met al onze lek en gebrek nog. Hij kijkt naar jou als een geschenk aan hem gegeven. Hier in de gemeente. Hier ben jij een geschenk aan hem gegeven. En dat is dan niet ik die hier sta te preken. Of een oudste, nee, jij. In wie je bent, in wat er in jou zit, niet in taken en bedieningen zoals Stefan pas zei, maar in wat jij geeft hier in de gemeente, van jezelf, ben jij een geschenk. Maar weet je wat? Die ander is ook een geschenk, kan ik de ander ook als een geschenk zien. En dan graag niet degene die nu dichtst bij je zit. Want die is makkelijk. Degene die het misschien een beetje anders doet. Waar je eerder wat mee hebt. Of waarvan je denkt, waarom doet die dat nou weer zo? En je kan het voor jezelf invullen. Hè? Maar kunnen wij elkaar als geschenk aan de gemeente blijven zien? Dat is een geheim, hè? Want hoe vaak zie ik niet in een beperking, in een onmogelijkheid, in iets wat een ander niet doet wat ik wel van hem verwacht? Je kan het voor jezelf invullen hoe je naar anderen kijkt. Ik kan het niet voor jullie invullen, ik kan het wel bij mezelf aantreffen. En dan zoeken naar hoe Jezus dus kijkt. En ik ben blij dat Jezus in dit gebed laat zien dat het anders kan. Dat hij zijn jongens als geschenk ziet, die hem gegeven is, in de roeping die hij gaat. En dat heb ik vaker gezegd, ziet Jezus dan aan alles voorbij en mag en kan alles? Daar geloof ik ook niet in. Jezus wil diep in jouw hart aanwijzen wat anders kan. Jezus wil je daar aanraken en die zegt, mag ik dat doen? Waar je anders kan denken of geloven of voelen. En dat vraagt een innerlijk gebedsleven, een innerlijke relatie met hem. Want een relatie met hem, met uw Heer, is nodig om dat ook te kunnen horen en om daar met de Heer over te praten en om daarin zelf te veranderen in denken, in doen en in laten. Dus als ik dan naar binnen ga, hoe ben ik als de ander mij niet ziet staan? Hoe ben ik als de ander mij niet gedag zegt, niet voor mijn bid, niet op mijn zangdienst terugkomt aan de mic? Nee, grapje. Je kan je afvragen, hoe ben ik? Hoe kijk ik? Hoe denk ik als de ander? En daar zit dan niet dat die ander verandert, maar hoe kan ik daar innerlijk anders mee omgaan, zoals Jezus hier anders met zijn leerlingen omgaat dan wij dat misschien zouden doen. Voor mij is dat een stukje vernieuwing in denken, in voelen, en dan ben ik er nog helemaal niet. Maar ik merk wel dat dat stukje vernieuwing, een stukje liefde en ontferming, maar ook een stukje andere opstelling soms in me oproept. Ik had deze week een situatie en ik kon daar kiezen voor mijn eigen recht. En dat recht had ik. En ik ben naar binnen gegaan en ik dacht, wil ik mijn recht krijgen over andere mensen heen? Ook al doen ze mij nu onrecht. En toen dacht ik, nee, hier wil ik de onderste weg gaan. Heer, ik wil de onderste weg gaan hierin. En weet je, dat gaf zo'n ruimte. Dat gaf ook zo'n ruimte naar die ander. En daarin laat je dan zien, vind ik, hoe Jezus met mensen en situaties omgaat. Niet altijd je eigen gelijk en je eigen ik. Maar soms dus kiezen voor de onderste weg. En dat is weer niet vast te leggen in structuur en verbanden en ABC'tjes. Dat welt in je op. Dat groeit in je innerlijk om zo'n beslissing te nemen met de Heer. En dan merk je dat het goed is. En dan merk je, oh ja, hier verander ik dus een stukje. Hier zie ik iets nieuws in mezelf tevoorschijn komen. Jezus bidt hier voor wie hem gegeven zijn. Jezus bidt nu ook voor jullie. Voor een ieder. Je bent aan hem gegeven als een geschenk. En hij bidt niet dat alle ziekte, alle verdrukkingen nu ophouden. Als hij dat had kunnen doen, was het wel gebeurd. Hij gaat niet over mensen heen. En sommige dingen geschieden nog aan ons. En in het proces zei ik, Heer, wat bidt u dan voor mij? Want zo gaat dat, hè, met die regeltjes die ik lees. Wat bidt u voor mij? En toen zei de Heer, ik bid dat je in denken en voelen over jezelf en de ander gaat denken en voelen als in het plan van de Vader. Dat je loskomt van de beperking of de onmogelijkheid die je soms ook ziet in jezelf en de ander. En dat je komt in de ruimte die ik je wil bieden. En ik vroeg het nog een keer, Heer, wat bidt u dan verder? Toen werd hij iets directer. Ik bid dat je ogen open gaan voor patronen in je leven die je zelf nog niet ziet. Weet je, patronen die in je zijn geworden al die jaren, die zie je soms nog niet zelf. Nou ja, dan kan je dat laten gaan als de Heer dat zegt. Maar ik zei, nee Heer, wat bedoelt u dan? Laat het me dan zien. En toen was ik aan het praten met een paar mensen. En wat viel me op? Dat ik zei, het zegt nog wel eens, want ik ben nog niet van het patroon helemaal af. Ach, het gaat wel. Ach, het kan nog meer. En ach, ik ben er nog niet en het kan nog beter. En toen zei de Heer, waarom zeg je dat nou? Waarom praat je in het ach? Eigenlijk in wat er nog niet helemaal is. Er is toch ook iets wel? En mag je daar je geluid en je ruimte aan geven? En ik dacht, ja, dat is in mij dus een patroon. Wat ik niet zo door heb, soms nog. Je mag me erop wijzen als ik het eens een keer doe. Zo kunnen er patronen zijn in jou en mijn leven. Ik ga ze niet allemaal noemen. Ik heb er maar een paar bedacht. Patronen van? Gelijk nee, als er iets veranderen gaat. Ik ken hem wel hoor. Patronen van hoogmoed en altijd beter weten dan de ander. Patronen van vervallen in oude gewoontes en oude denkpatronen over jezelf of de ander. Patronen van. Dit was wat hij mij aangaf. En ik wil weer een moment stil zijn. Waarin je zelf mag vragen, Heer, wat bidt u dan nu voor mij? En ik geloof dat Jezus je wil antwoorden vanmorgen. En als je het antwoord nog niet hoort, dan is dat antwoord onderweg, schrijft de Bijbel ergens. Dat is al onderweg. Dan komt dat antwoord deze week dichterbij. Ik wil weer een moment stil zijn. En vraag de Heer, Heer, wat bidt u voor mij? Waar pleit u voor op dit moment als hoge priester? Ik bid voor jou, gegeven aan de gemeente. En dan bidt hij verder, vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Dus hij gaat vertellen, ik ben niet meer in de wereld, vader, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Ik kom naar u toe, vader. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn als wij. Jezus benadrukt nog een keer, dit zijn de jongens die mij gegeven zijn. Een grote zorg, ik kom naar u, vader, maar zij blijven hier, op de aarde. Ik ga bij hen vandaan. Heilig hen, bewaar hen in uw naam. Jezus gaat die mannen loslaten, want het laatste stukje van de weg zal hij zelf gaan. Maar dat is voor hem ook een proces. Het zijn die leerlingen die 3 jaar met hem optrokken. Het zijn ze naast, dan moet je nagaan. Als je iemand voorstelt die heel nabij met je optrekt. En Jezus moet ze nu gaan loslaten. Om te gaan, zijn roeping. door dood en doodrijk heen, die alleen zal gaan, zei ik al. En dan hoor ik zijn verlangen naar zijn vader uitspreken. Bewaar deze mannen. Bewaar mijn jongens. Let op hen, vader. Bewaar hen, niet dat het ze goed gaat of makkelijk, maar opdat zij één zijn, zoals wij, vader. Wat een intens verlangen is dit van Jezus, dat wij één zijn, zoals Hij met zijn vader. Terug naar dat bewaren, wat is dan bewaren? Dat is ook weer zo'n woord, hè? Wat is bewaren? Nou, dan zoek je dat op, dan staat er, je zorgt voor iets goed. Je bewaakt het. Je let er zorgvuldig op. En je zorgt dat het niet verloren gaat. Je kan iets kostbaars wat je van iemand hebt bewaren. Omdat daar zo'n mooie herinnering aan is. En dat koester je. En je zorgt dat het niet verloren gaat. Je kan woorden van God, beloftes die Hij jou heeft gedaan, kan je bewaren. Kan je koesteren. Kan je dichtbij houden, opdat ze niet verloren gaan. Je kan herinneringen bewaren. Herinneringen aan een mooie vakantie, een mooi boek. Ook herinneringen aan woorden die Hij spreekt. Situaties waarin Hij zo dichtbij was, dat je dat bewaart als het ware in je schatkist van binnen. En dat is niet om die schatkist dicht te houden en allemaal mooie dingen in te stoppen. Dat is dat je die schatkist kan openen op het moment dat het even niet zo makkelijk gaat. Op het moment dat hoop vervliegt. Op het moment dat die vijand maar blijft komen en treiteren. Dan mag die schatkist open. En dan mag je daaruit halen wat je bewaard hebt met hem aan gedachten. Gedachten van vrede en niet van onheil. Gedachten voor een hoopvolle toekomst te midden van bijvoorbeeld. En Psalm 121 zingt dan als vanzelf: de Heer zal jouw ziel bewaren. En die kwam dichtbij. De Heer zal mijn ziel bewaren. Dat is het diepste innerlijk, hè, van je, wie je bent. Dat bewaart Hij te midden van. Daar is Hij mee bezig. Dat mag je zien, ook als het moeilijk is. Hij is je ziel aan het bewaren. En in deze periode heb ik ook geleerd om zo te gaan bidden. Om maar niet alleen te bidden van: Heer, helpt u die? Of weest u nabij? Of nee, bewaar hem of haar ziel. Bewaar de ziel in het goede. In dat wat van u is. Dat wat van u uitkomt. Bewaren bidden is dan niet dat dingen opgelost worden in de mijn werkelijkheid. Maar dat is dat de hemelse werkelijkheid opengaat. Dat zijn hemelse werkelijkheid opengaat. En die kan ik niet openmaken. Die kan de Heer door zijn geest in je openen in een proces. En als je daar iets van merkt, dan verlang je naar meer. Dan dorst je naar nog meer daarvan. Althans, dat ken ik zelf. En als ik dat dan bid, dan ga ik dat toepassen. Dus in een situatie bad ik voor Shanna: bewaar haar in. En ze kwam verdrietig thuis. Toen zei ik tegen de Heer: hoe kan dat nou? Ik had eigenlijk mijn bewaring al ingevuld dat zij niet verdrietig mocht zijn. Kwam ik daarna achter. En zij zei na een half uurtje: mama, ik denk wel weer dat ik het kan. Het is niet zo erg. En toen dacht ik, dat is de letterlijke bewaring. Dat is de bewaring van de ziel. Soms lijkt het in eerste instantie dat het niet werkt. Maar moet je even verder kijken. Even langer wachten. De Heer bewaart onze ziel te midden van. Hij bewaart dat, en dat staat er zo mooi, in Gods naam. In wie God is, in zijn hele wezen, in wie Hij er voor jou nu wil zijn. Hij zegt: ik ben die ik ben. Ik ben nabij. Ik heb koesterende gedachten. Ik wees jou nabij en jij mag er zijn. Voor mij is dan de ander bewaren dat ik Gods daden hoog houd in een andermans leven. Want hoe vaak, en dat zei ik net ook, zie je niet de beperking. Hou Gods daden hoog in elkaars leven, te midden van. En beleid dat in de hemel. Gods daden zijn groter dan elke daad van de macht of duisternis. Na die vraag om bewaring is er een opdat. Hij vraagt aan zijn vader om bewaring van zijn discipelen en dan staat er opdat. Opdat zij één zullen zijn als wij. Ik geloof dat het intense verlangen op dit moment is van onze Heer Jezus. opdat wij één zullen zijn, net als Hij één is. Jezus bidt niet opdat zij een makkelijk, rustig leven hebben, opdat het goed gaat, opdat er geen zorg, verdriet, pijn, noem maar op. Opdat zij één zullen zijn. En waarom bidt Jezus dit, denk je? Hij ziet de verdeler. Hij ziet de vader der leugen die verdeelt. Vanaf het begin. En hij ziet dat hij wil gaan werken tussen zijn leerlingen. En hij ziet dat hij wil gaan werken tussen ons. Want die verdeler blijft wel aan het werk hoor. Dat is zijn kern. En daar te midden van bidt hij voor die eenheid. En Efeze 2 vers 2 zegt over die eenheid. Die staat er onder tekst, denk ik. Ja. Daar schrijft Paulus over. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en van gevoelen, één in Christus Jezus. Dat is een verlangen, dat wij één worden van zin, één van ziel en één van gevoelen. En dat start dan eigenlijk in die eerste cirkel. Die eenheid start in jezelf, dieper één worden in jezelf en dieper één worden met elkaar. Hij bidt voor eenheid. Dat die eenheid die is dan niet dat we het allemaal zo goed met elkaar kunnen vinden of allemaal hetzelfde denken. Eenheid is dat je met elkaar gericht bent op dat plan. Met elkaar willen we Gods welbehagen steeds meer doen. Niet mijn wil, maar uw wil. Dat willen we doen. En dat bindt ons hier ook als gemeente samen. Eenheid is niet perfect volmaakt, dacht ik. Eenheid is zo anders dan we soms denken. Eenheid is zoals God is. God is één. Eén in voelen, één in denken. Hij is totaal één. En hij verlangt dat wij één worden. Eén met elkaar. Dacht ik even. Dat kan al lang duren. Want als ik naar mezelf kijk, dan is er nog wel verdeeldheid. En toch zei je, nee, dit is mijn verlangen. Ik zeg niet nu wat verdeeld is of wat er niet werkt of wat er niet is. Ik heb het verlangen dat jullie als gemeente, dat ik zelf één word. Leren één worden van binnen. Eenheid bij elkaar, met elkaar. Dat is eerbied en respect. Dat is elkaar hoog houden en Godstaden hoog houden in elkaar. Dat is elkaar bemoedigen in plaats van afbreken. Eens gericht op Gods plan. Dat volhardend in het gebed. En weet je, in die eensgerichtheid kan je het dan wel eens heilig oneens zijn. Dat is niet zo erg. Weet je, dan ga je, wat Stefan ook zei, dat gaat soms schuren. Maar schuren in jezelf en met elkaar is niet erg als wij dat plan voor ogen blijven houden en het welbehagen van God. Heel vaak in dat schuren kom je in. Ik heb gelijk en ik zie het zo. En nee, mag je één worden met Hem, met zijn werkelijkheid, met wat Hij zegt over je leven en over elkaar. Eenheid is van groot belang, mensen, voor de toekomst. De toekomst voor ons leven en voor de gemeente. Het tegenovergestelde van eenheid, verdeeldheid. En dat kan je merken in je leven. Verdeeld in jezelf over wat je van jezelf vindt of hoe je gelooft. Verdeeld wat je over een ander vindt. Verdeeld in de zin van het ligt altijd aan de ander en niet aan mezelf. Verdeeld in kritiek. Verdeeld in tegen. Verdeling is er nog. Die verdeler werkt. Maar het is aan ons de taak, hoe laten wij ons verdelen? Dat zit in je innerlijk. Daar mag je mee naar binnen gaan. Wat verdeelt mij nog, Heer? En waar mag ik dieper één worden met u en met uw verlangen? Dan ga je naar binnen en dan maak je dat praktisch voor jezelf. En dan onderken je verdeeldheid. Als zijnde, dat is de vader der leugen die wil werken. En ik, Heer, wil me verbinden met uw geest die me één maakt. En dan reinig je in het bloed van het lam. Het is vergoten. Volgende week herdenken we dat. Hij is gegaan die weg. En hij heeft gezegd, neem mij en laat hen vrij. En dat zegt hij nog. Ook tegen alles wat wil verdelen in je leven. Neem mij, heeft hij gezegd. En jullie hebben los te laten. Jullie hebben geen recht op mijn gemeente en op de geschenken in mijn gemeente. En dan bidt Jezus verder in vers 13. En nu, ik kom naar u toe, Vader. En spreek dit nog, in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Nou, daar moest ik wel even over nadenken. Wat is dat nou? Ten volle mijn blijdschap, dus Jezus' blijdschap, in jezelf hebben. Wat is dat voor blijdschap? Is dat een blij gevoel? Gelukkig gevoel? Hoe wordt die blijdschap dan bewerkt? Hoe is die in mij? En toen moest ik aan het lied denken, wat we als eerste zongen. Het is de blijdschap die de wereld niet heeft. Het is de blijdschap van Gods Heilige Geest. Die geest laat je de weg zien. Die geest toont je de weg. Die geest heft je op. En die geest brengt je, zoals Psalm 16 zo mooi zegt, er is een overvloed van blijdschap in uw nabijheid. En daar is de diepste blijdschap. Momenten in die nabijheid van je Heer. Daar vervult Hij je met hoop, troost en liefde. En over Jezus staat zelf. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. Waarom? Om de vreugde die voor hem lag, dat dood en dodenrijk totaal overwonnen zou worden en Gods plan doorging. Dat was zijn blijdschap. Niet dat het makkelijk was, maar dat plan doorging. Van zijn Vader, daar stond hij voor. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan bidt hij nog door. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Heel duidelijk, hè? Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. En ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ik bid niet dat je uit de wereld weggenomen wordt. Jammer, hè? Zou een stuk makkelijker zijn. Nee, en de wereld haat je ook. Hij benoemt het. En wat is dat dan? Dat de wereld je haat? De werkingen van macht en de duisternissen, die leegzuigen, die volmaken, die moe maken, die onmachtig doen voelen. Werkingen die uiteendrijven en die vrede ontnemen. Verdrukking, druk, wanorde, duisternis. Alles uit die koker van de duisternis is de haat van de wereld, te midden waarvan wij nog leven. En Jezus bidt ook nu niet, ik neem jullie uit deze wereld. Maar hij bidt wederom om bewaring. Bewaar hen voor de boze. En wat bedoelt hij daar dan mee? Hier heb je innerlijk, en we hebben het vaker gehoord, de Romeinse hemel. In die hemel kan er van alles bewegen aan boosheid van de wereld. Maar het gaat er om de bewaring van je ziel, van binnen, tegen die boze. Dat doet de Heer, hij wil je bewaren in de situatie. Jouw ziel en mijn ziel. En dat is dus niet dat de werkingen van macht en de duisternis allemaal altijd weg zijn. Maar dat je er zelf boven verheft. Zelf in zijn ruimte kan komen en in zijn werkelijkheid. Toen ik aan deze regel dacht, moest ik ook denken aan wat Jezus voor Petrus bidt. Jezus bidt, de Satan komt om je te ziften. En hij heeft hem gezift, geloof me. Want Petrus verloochent Jezus. Nou, wat zal die door een dal zijn gegaan? Wat zal die gehuild hebben om dat moment wat gebeurd is? En de Satan zal hem willen herbeziften. Hij zal hem hebben willen meeslepen. Maar de Heer heeft hier gebeden. Ik bid dat je geloof behouden blijft en dat je ziel bewaard blijft. En dat is bij Petrus gebeurd. Zijn ziel is bewaard. En hij krijgt een nieuwe roeping. En Jezus vraagt enkel, heb je mij lief? En zo bidt hij voor jou en mij te midden van, voor bewaring van je ziel. En dat je geloof in de situaties behouden blijft. Weet je, Jezus ziet ons. Hij kent onze worstelingen. Hij kent onze nachten. Hij kent ook je pijn. En hij bidt nu ook, bewaar hen ziel. Bewaar een ziel voor de boze. Dat ze vreugde mogen beleven, te midden van de wereld. Dat ze vreugde bij mij, dicht bij mij mogen vinden. En Heer, leer ons dan maar, omhoog te kijken zelf, in de situaties. Omhoog te durven kijken en ook te blijven geloven en vertrouwen als het even tegen zit. Als de Vader der leugenen werkt. En Heer, dan willen we verder komen in uw werkelijkheid. We willen verder komen in uw werkelijkheid in de situaties. En dan geloof ik, Heer, dan trekt u ons binnen in uw hemel, uit de sorissen van het dagelijks bestaan. En ik heb dit al gezegd, Jezus zelf, hier in gebed. 1 uur later op Gethsemane. 1 uur later staat hij oog in oog met de vijand. Dat is me wat. Hij zegt, laat hen gaan. Neem mij. Dat is het grote werk. Door hem gedaan. En ik hoop dat ik iets kan bijbrengen van dat besef. Wat hij heeft gedaan. En dat je dat deze week mag beseffen in een week naar Pasen toe. Hij is de diepste weg gegaan. Om de heerlijkheid die voor hem lag. Hij gaat nu ook de diepste weg met ons. Om de heerlijkheid die voor ons ligt. De heerlijkheid die openbaar zal komen. De heerlijkheid van God die verder door zal breken. Want die heerlijkheid is sterker dan elke macht der duisternis. En dan staat er in Jesaja 53, en die haal ik eigenlijk in de paastijd heel vaak naar omhoog. Hij is om mijn overtredingen. Om mijn overtredingen en om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Ja, het wekt bij mij een diep ontzag. Een diepe liefde voor de Heer. Een diep besef, die weg die u bent gegaan, die was niet makkelijk. Maar u bent hem gegaan, leer mij dan ook de wegen die ik niet makkelijk vind te gaan. In gewilligheid aan u. In gewilligheid niet mijn wil, Heer, maar uw wil geschieden. Dat je daartoe komt in verschillende situaties in je leven. En ik wil een moment stil zijn en de piano speelt niet. En in een moment van stilte mag je iets uit de preek dichtbij halen met de Heer. En dat is aan jullie en aan Gods geest wat dichtbij komt. Na de stilte zal ik gebed en de zegen uitspreken, waarna we lied 234 voor de muzikanten zullen zingen. En na lied 234 nemen we ook afscheid van onze kijkers. En beleef deze paasweek ook als een echte paasweek naar Pasen toe. Lees de verhalen, lees de teksten en beleef het mee. Maar wees eerst een moment stil. Pasen toe in onze situatie.